Dit is de boeddhistische omroep met reflecties. Een wekelijks radiomagazine op zaterdagavond. Vandaag een uitvoerig gesprek met Frits Staal, emeritus hoogleraar filosofie alsmede Zuid- en Zuidoost-Azië-studies aan de Universiteit van Berkeley in Californië. Staal is op dit moment in Nederland om een seminar te geven over het boeddhisme en om in Leiden een instituut voor boeddhistische studies op te zetten. Fred Gales zocht hem op in een Amsterdams hotel en sprak met hem over zijn opvatting van het boeddhisme. Hoe is Staal betrokken geraakt bij het seminar en bij de oprichting van het toekomstige instituut?
Het heeft eigenlijk een beetje voorgeschiedenis. Ik weet niet hoe ver ik daarover terug moet gaan. Maar ik ben geïnteresseerd geweest in Azië-studies in Nederland al vrij lang. En ik heb eens geschreven dat Nederland eigenlijk niet alsmaar moet zeggen dat ze zoveel Nobelprijswinnaars hebben. Want toen ik dat schreef, dat is dus 10, 15 jaar geleden, toen waren dat allemaal mensen van voor de Eerste Wereldoorlog. Nu zijn er wat bij. Maar ik zei dat de Nederlandse bijdrage tot de wetenschap, als je dat dus heel in het algemeen zou zeggen, die houdt Azië-studie in. En dat wil dus zeggen de talen, de culturen, de civilisaties. En toen hadden we het nog niet over boeddhisme of hindoeïsme of zoiets. En toen ben ik uitgenodigd naar Nederland door de toen minister. En die zei, ja, wij noemen dat hier kleine letteren. Wil u daar een rapport over schrijven? Toen hebben we een rapport geschreven met een kleine commissie. En daarin hebben we onder andere gezegd dat het geen kleine letteren zijn, want het zijn geen letteren, want er zitten grote wereldbeschouwingen of godsdienst of civilisatie in, zoals het boeddhisme en de islam. En ze zijn ook niet klein, want dat gaat bijvoorbeeld over het Chinees. Dat heeft niet veel invloed gehad. Mensen praten ook nog steeds over kleine letteren. Maar wij hadden ook aanbevolen om een instituut op te zetten voor Azië-studies. Toen is dus na dat rapport is het International Institute of Asian Studies in Leiden opgezet. Maar die hadden de islam laten vallen, want dat vonden ze misschien te moeilijk. En dat zat in ons rapport, zat het Arabisch en de islam zat erin. Het ging dus niet om de islam, het ging dus in de eerste plaats om de talen eigenlijk. Het ging dus om Arabisch, Sanskriet en Chinees. Toen kwam er eigenlijk vanzelf ook een islaminstituut uit voort. En toen dacht ik in Californië, ja, maar ze moeten eigenlijk een boeddhistisch instituut hebben, want dat was overal buiten gebleven. Want er waren eigenlijk geen boeddhologen meer in Nederland. En ik dacht dat er vast wel veel boeddhisten zouden zijn, net als in Californië, maar daar wist ik niks van. En ik dacht, ja, dat is een geweldig gebied van studie, waar Nederland ook een wereldnaam heeft, maar ja, die is verder en verder en verder geschrompeld. Maar er was een vacature in Leiden. En, dus toen heb ik een rapport gestuurd. En ik heb gezegd, het zou eigenlijk Amsterdam, Utrecht en Leiden moeten doen. Want het kost natuurlijk geld, want je moet het, als je het doet, moet je het goed doen. Je moet die verschillende boeddhistische gebieden moet je behandelen. Je moet de geschiedenis, de hedendaagse, je moet niet alleen letteren. Je moet kijken naar economie, je moet kijken naar kunstgeschiedenis. Dat leeft wel, dat moet ik zeggen. Daar zijn wel mensen voor. En die hebben ook een comparatief idee van verschillende soorten van boeddhistische kunst. En dat ligt ook erg voor de hand, want ik zou maar zeggen, die iconografie, de mudras, dat is allemaal, dat lijkt op elkaar of het is hetzelfde, hoe dan ook. En toen zei ze, kom dan naar Leiden voor 3 maanden om college te geven over het boeddhisme en zo'n instituut voor boeddhistische studies op te zetten. Dus ik heb 2 taken daar eigenlijk. Maar ik zit dus hier omdat ik dat oorspronkelijk heb gezegd. En toen vroeg ze of ik dit wou doen. En toen zei ze, heb je bezwaar om dat in de theologische faculteit te doen? Dat zei ik helemaal niet. Want ik dacht wel, dat geeft grotere vrijheid. Dan kan je meer kanten waarschijnlijk op dan dat je echt in de filologie zit. En ik had in dat rapport dus geschreven, nee, we moeten niet alleen oude teksten lezen. We moeten kijken naar levende gemeenschappen. En er zit dus antropologie in. En er zitten allemaal andere dingen in.
Ja, de titel van dat seminar is ook dat u het heeft over een zogenaamde religie.
Hè? Het begrip godsdienst is helemaal misplaatst voor het boeddhisme. Want er zijn wel goden natuurlijk in het boeddhisme, maar ja, die zijn niet zo belangrijk als boeddha's of bodhisattva's. En ja, voor een religie, boeddhisme heeft geen god, het heeft geen heilig boek. Het heeft wel grote bibliotheken, maar die hebben eigenlijk zo heel weinig gemeen. Die kunnen enorm uiteenlopen naar inhoud. En wat is dan eigenlijk de definitie van zoiets? En het is dus ook een, ja, het heeft zoveel banden met handel, met wetenschappen. Die verspreiding van boeddhisme over Azië, die heeft met zich meegenomen, ja, heel veel wetenschappen. En bijvoorbeeld die kloosters, dat waren ook banken. En dat waren dus de oudste banken, dus er is een band met het kapitalisme, zal ik maar zeggen. En dat waren dus, en die waren ook op de zijderoute en ook, en die hingen ook samen natuurlijk met de oorlogen en met invasies en met hindoeïsme, want het boeddhisme en het hindoeïsme, dat wordt wel weer onderscheiden door missionarissen en door geleerden. Maar in feite, als je nou gaat naar Cambodja en in de musea, als je zo'n bodhisattva ziet of je ziet een beeld van Vishnu of van Shiva, ja, dan een kenner die zegt dan dit is hindoe en dit is boeddhist. Maar voor een gelovige, of een gelovige is niet een goede woord, maar voor iemand die naar zo'n tempel toe gaat, die plakt die etiketten niet. Die zegt dit is een grote, een machtige deity, bodhisattva, wat het, hoe dat dan ook genoemd wordt in de verschillende talen. Maar er zit natuurlijk een enorme component van filosofie in het boeddhisme. En daar was ik eigenlijk al lang in geïnteresseerd. En dat zat ook ietsje dichter in de buurt van mijn vak. En ook logica, waar er veel van in zit. En ook die dialectiek tussen die verschillende filosofen die het niet met elkaar eens zijn. Die ik dan meer uit India ken, maar die je in China ook weer hebt en in Japan ook weer hebt. En in Zuidoost-Azië wat minder hebt misschien.
Ja, u heeft een heel boek geschreven over hoe de mystiek bestudeerd zou moeten worden.
Ja, dat is een heel oud boek al. Ja. Daar schreef ik onder andere in dat je, als je wil weten wat meditatie is, dan moet je ook mediteren. Dan moet je natuurlijk zien wat het inhoudt. En dat hebben mensen gedaan. Maar er zijn toch geen bepaalde duidelijke resultaten nog uitgevolgd. Behalve dat er heel wat psychologen in geïnteresseerd zijn. En dat dus mensen zoals Barendrecht, die eigenlijk, ik wil helemaal niet opscheppen, maar die zei, ja, dat boek van jou, dat heeft mij eigenlijk aan de meditatie gezet.
U heeft het ook over de zinloosheid, of het geen betekenis hebben van mantra's en rituelen.
Ja.
Kunnen jullie daar nader op ingaan?
Maar het is natuurlijk zo dat het vroege boeddhisme en mogelijkerwijs het Boeddha zelf, die waren niet voor ritueel en die waren ook niet voor mantra's. En die Upanishads, dat is dus ja, eigenlijk dezelfde periode en ook dezelfde geografie. Zo'n beetje vijfde eeuw voor Christus. Toen was er een reactie tegen de mantra's en tegen het ritueel. Als ik zeg dat ze zinloos zijn, dat is ietsje preciezer dan gewoon er tegen zijn. En ik ben er helemaal niet tegen. Ik heb een groot deel van mijn leven bezig gehad met de studie van rituelen. Maar het boeddhisme bij uitstek eigenlijk schijnt, het is wel duidelijk dat die niet voor rituelen waren. Maar Azië is vol rituelen. En schijnt dat, voor zover we weten, al heel lang te zijn geweest. En het boeddhisme heeft nou evenveel rituelen als anderen. Die kwestie van de zinloosheid is ietsje anders. Wat meestal mensen deden, dat moeten we onderscheiden, want mantra's en rituelen is niet hetzelfde. Laten we met ritueel beginnen. Meestal zeggen mensen, dit ritueel betekent dit, dit betekent dat, dat betekent dat. Als je dit doet, dan betekent het dat. Als je dit doet, dan betekent het dat. Dat is niet betekenis zoals we betekenis hebben in de taal. De taal heeft een syntaxis en een semantiek. De syntaxis heeft een ingewikkelde structuur en de semantiek heeft een ingewikkelde structuur. En die stelt je in staat om systematisch betekenissen uit te drukken. Dat wil zeggen, als je zegt, ik ga appelen kopen, dan is de betekenis van die zin een functie van ik en ga en appelen en kopen. Dat is heel erg ingewikkeld, maar dat ligt toch systematisch, hangt het allemaal met elkaar samen. En dat is in het ritueel helemaal niet het geval. Het ritueel zegt de ene commentator dat het betekent dit en de andere zegt het betekent dat. En je doet twee dingen, maar je kunt ze niet combineren. Bijvoorbeeld als iemand zegt, nou als dit betekent water en dit betekent drinken, dan betekenen die twee rieten na elkaar misschien water drinken. Nee, dat is helemaal niet het geval. Het is wel in de taal het geval. Dus als je zegt dat die betekenis heeft, ja, dan gebruik je het woord betekenis eigenlijk metafoor, niet zoals het is in de taal. De mantra's is ietsje interessanter, omdat de mantra's soms duidelijk uit taal bestaan en dus een betekenis hebben. En soms mantra's zoals om of hum, mani, padma, hum. Nou, er zit een woord padma, dat betekent lotus in. En mani is waarschijnlijk de jewel. Maar dat om en dat hum, dat zijn dus betekenloze elementen. Nou, was in het oude India was er al een discussie aan de gang. En er waren inderdaad mensen die precies diezelfde these die ik nou verdedigde uitdrukte, namelijk dat mantra's geen betekenis hebben. En ik was daarin geïnteresseerd, omdat ik geïnteresseerd was in taal en in de oorsprong van de taal. En ik geloof dat die mantra's een heel belangrijke rol hebben gespeeld in de syntaxis van de taal, maar niet in de semantiek dus. Dus dat is eigenlijk een ingewikkelde zaak. Maar het is voor mij makkelijker eigenlijk in het boeddhisme daarvoor materiaal te vinden dan in het Vedische ritueel, wat ik eigenlijk veel beter ken. Maar nou, Boeddha bijvoorbeeld, volgens de Pali, die zegt over mantra's heel duidelijk dat die herkent hij niet. Die mantra's die worden door Brahmanen gereciteerd en die zijn ook geheim. En het boeddhisme is public. En die is ook voor alle mensen. Sarva jana hitaya, sarva alle jana mensen hitaya, ter wille van alle mensen. Sarva jana sukhaya, voor de zoetheid, letterlijk ten bate van alle mensen. Nou, dat is dus niet hidden, zoals mantra's, die zijn secret en deze zijn niet. Maar nou, zal die boeddhistische meditatie, die kan ook over mantra's gaan en die kan ook zonder, die kan met en zonder mantra's en dat zijn ontzettend veel details.
Eerst was gezegd dat de mantra tussen de vogeltaal en de mensentaal in zit.
We hebben dus gepraat over betekenis en over semantiek. Maar dit gaat eigenlijk over syntaxis. Ik heb het ook een beetje opzettelijk zo geschreven dat het geen betekenis heeft. Maar de goede collega's of geleerden of wat dan ook, die hebben er wel uitgehaald. Nou ja, de meesten zijn het er niet mee eens. En daar zijn discussies over geweest en nog wel. Maar intussen, ik had wel aangetoond dat het ritueel en dat ook die mantra's een syntaxis hebben. En dat heeft die vogelgezang ook. En wat nou erg interessant is om te kijken in hoeverre die syntaxis van die vogels en die syntaxis van de mantra's en de syntaxis van de menselijke taal, in hoeverre die met elkaar samenhangen, of er een evolutionistische band is. Vogelgezang is het meest gecompliceerde van alle vocale uitdrukkingen van niet-menselijke dieren. Maar als je nou even teruggaat naar de menselijke taal. De menselijke taal bestaat uit drie dingen. Hij heeft te maken met de mond, hij heeft te maken met de oren en hij heeft te maken met wat er in de hersenen gebeurt. De oren en de mond die hebben wij gemeen met een groot aantal dieren. Het idee daarvan is communicatie. Wat er dus in de hersenen zit, zijn we nog pas mee begonnen. Dat is dus nog speculatief. Maar dat schijnt ook wel te lijken op wat in de hersenen van sommige dieren zit. Maar nou zijn onze our nearest relatives, de other apes, die doen daar eigenlijk niet zoveel aan. Heel interessant. Ja, er wordt wel gezegd dat je eens kunt leren praten. Dat is allemaal eigenlijk belegd. Dat is niet zo. Je kunt ze wel bepaalde dingen laten nadoen. Maar die vogels hebben op het gebied van de syntaxis iets wat erg lijkt op de menselijke taal. Ja, de menselijke taal is ingewikkelder. Maar dat is ook misschien omdat we die beter hebben bestudeerd. Ja, dat lijkt onder andere op mantra's. En voor zover ik dus daar wetjes in heb kunnen ontdekken of regels, liggen mantra's tussen vogelgezang en menselijke taal in, ergens. Wat niet wil zeggen dat er een evolutielijn is, want wij stammen niet van de vogels af. Vogels spelen ook een belangrijke rol in de Upanishads, in het boeddhisme. Er wordt natuurlijk heel veel verwezen naar vogels. En Boeddha, die niet alleen zich tot mensen richtte, maar tot alle levende wezens. Daar zijn natuurlijk veel verhalen over vogels. En over andere dieren natuurlijk. En je ziet dat ook in de kunst en op de reliefs. En in het dier in dat hertenpark waar hij de eerste prediking heeft gehouden. Nou ja, daar spelen de herten ook een hele belangrijke rol. Wij kijken dus niet naar die herten. De meeste mensen die kijken dan naar die monniken of die andere toehoorders. Maar die herten, die waren natuurlijk ook. En heel veel andere dieren. En die kwamen ook allemaal heen. Dat zie je ook op Borobudur, in de boeddhistische kunst.
Maar het heeft natuurlijk ook te maken met waarom mensen eigenlijk praten.
Ja. Nou, ik zei dat als een beetje. Dat is eigenlijk ter wille van communicatie. En communicatie is niet hetzelfde als kennis. Dan moet je eigenlijk onderscheiden communicatie en kennis. En dat doen de media bijvoorbeeld nooit. Die hebben het meestal over communicatie. Dat is meer populair tegenwoordig dan kennis. Maar dan moet je eigenlijk, om goed te zien wat het verschil is, moet je ook kijken naar de evolutie. Eencelligen, die hebben kennis. Dat wil zeggen, dat kan je informatie noemen, of geen bewuste kennis, cognitie of kennis, dat doet er helemaal niet toe. Maar eencelligen, als het licht ergens is, dan gaan ze in die richting. Nou, dat noem ik kennis. Ze hebben dus van de wereld buiten hun om, hebben ze een perceptie, die komt naar binnen en ze handelen overeenkomstig. Maar geen communicatie. Ze kunnen niet met elkaar erover communiceren. Dat komt heel veel later in de ontwikkeling. En ook dieren die veel meer ontwikkeld zijn, zoals kikkers, die hebben bijvoorbeeld hele precieze kennis van de snelheid waarmee een vlieg vliegt, de richting waarin die vliegt, zodat ze met hun tong die vlieg kunnen vangen. Dat is kennis, dat kunnen ze niet communiceren aan een andere kikker. Ze kunnen wel communiceren met een andere kikker, maar dat gaat over andere dingen, maar niet over het vangen van die vlieg. Dus daar is een groot verschil. Nou is de omgangstaal volgens mij, de gewone natuurlijke taal, die is voor communicatie, maar daar wordt ook kennis bij overdragen. Dus daar zit ook kennis in. Maar het lijkt me dat dat oorspronkelijk waarschijnlijk geselecteerd is ter wille van de communicatie. En die is dus niet goed voor kennis, zodra die kennis zich enigszins verwijdert van de dagelijkse omstandigheden. En dan heb je het dus over theekopjes. Maar als je dus iets van de wereld wil weten, dat is veel abstracter, dan is die omgangstaal is helemaal daar niet goed voor. Dan moet je een kunstmatige taal construeren die in staat is om die kennis weer te geven. En het merkwaardige is dat wij mensen ook in staat zijn geweest om die talen te construeren. Hoe goed ze zijn kun je natuurlijk nooit weten, want je weet alleen wat je weet en hoe ver ze kunnen gaan. Maar die gaan zeker veel verder dan de omgangstaal. Het is gelukkig dat we dat kunnen doen, zodat we iets van de wereld schijnen te kunnen weten. Ik neem dus een biologisch, evolutionistische standpunt in, wat met het hindoeïsme of boeddhisme heel goed verenigbaar is, maar niet zo makkelijk met creatiereligies of met het monotheïsme.
Maar de wiskunde is bijvoorbeeld één.
Ja, de wiskunde is een van de beste voorbeelden daarvan. En dat brengt me ook weer dan toch wel naar Azië, want die kunstmatige talen, dat is niet wat wij nou juist volgens de meeste Europeanen en Amerikanen, wat de zogenaamde oorsprong van onze beschaving, die van de Grieken komt. Want de Grieken die hadden meetkunde en geen algebra. En die algebra die komt eigenlijk van India en van China en van de Arabieren. En daar hebben natuurlijk boeddhistische mathematici weer aan bijgedragen.
Kijk je aan tegen de verbreiding van het boeddhisme in het Westen?
Nou, ik vind het een heel gunstig verschijnsel. Maar dat is ook omdat de monotheïstische religies, ja, die zijn onverenigbaar met zoveel andere dingen. Sommige van hun meer extreme vormen zijn ze onverenigbaar met de wetenschap. En ik ben dus eigenlijk in de eerste plaats een wetenschapper, dat weet u, dat is wat mij interesseert. Maar het christendom, ja, die botst er altijd tegen. Dan is het weer abortie, dan het is het weer dit. Maar eigenlijk ook al, ja, het idee van waar dat heelal vandaan komt, dat botst onmiddellijk tegen het monotheïsme en het verhaal van de schepping. En nou zijn er wel zoveel kerken die dat dan allemaal weer verzachten. Maar ja, dan blijft er ook helemaal niks van over eigenlijk. En het boeddhisme is een vorm van, een vorm van beschaving ook eigenlijk meer. Het is niet zo duidelijk omschreven. Het heeft altijd met allemaal andere vormen van, het werd vroeger animisme genoemd. In Thailand zijn die geestenwereld, die is ontzettend belangrijk. En dat is ook allemaal boeddhisme. En dan kan je twee standpunten aannemen. Je kunt zeggen, nou ja, maar dat is geen boeddhisme. Maar ja, dan waar trek je de grens? Dat is eigenlijk volgens mij niet alleen niet wetenschappelijk, maar ook niet reëel. Je moet het zien zoals het is. Het is een groot mengsel van vele verschillende dingen. Omdat het van het begin af aan niet zei, dit alleen maar is het boeddhisme. wel dat er bepaalde dingen in zitten die heel belangrijk zijn. Als je de mogelijkheid om een monnik te worden zou weglaten uit het boeddhisme, zeggen nou alle monniken mogen trouwen, we laten dat nou eigenlijk maar lopen. Ja, dan zou je denk ik van het boeddhisme toch wel iets hebben afgenomen. Maar aan de andere kant, dat zijn vele belangrijke boeddhisten die waren nooit monniken. Het boeddhisme is ook niet zo anti-intellectueel en anti-rationalistisch als het monotheïsme vaak is. Want die belangrijke leken die boeddhisten waren, waarom werd hun autoriteit gerespecteerd? Omdat ze in debatten met monniken bleken meer van het boeddhisme te begrijpen dan de monniken. Vimalakirti is een van die voorbeelden. Ja, dat was een businessman en die was getrouwd en die had kinderen enzovoort. Maar dat was een echte soort bodhisattva. Maar om zijn standpunt te bepalen, ja, dat ging in grote publieke debatten. En dan won je het altijd van de monniken, van de allerknapste, geleerdste monniken. En wat je dus ziet in Nederland, en dat is wel interessant, vind ik dan bij die boeddhisten die ik heb ontmoet, of wat ik, ja, die weten vaak heel weinig van het boeddhisme. Maar ze zijn er wel in geïnteresseerd. Dus ze zijn blijkbaar toch niet zo anti-rationeel of anti-intellectualistisch. Want ik word voortdurend gevraagd of ze dat college nog bij kunnen wonen. En dan zeg ik, ja, maar het is al half voorbij. En dan moet u naar Leiden komen en u moet ook iets betalen enzovoort. En dan zeggen ze, ja, nee, dat doen we allemaal wel. En dan bellen ze meteen de faculteit op en vragen, kan dat nog? En wat moet ik dan doen? En dan komen ze daar nog weer heen. Dus.
Ja, u heeft ook wel eens geschreven dat de rationaliteit van het boeddhisme voor veel westelingen aantrekkelijk is.
Ja, maar dat moet men niet overdrijven. Je hebt dus in de westerse appreciatie van het boeddhisme, heb je verschillende ontwikkelingsstadia. Ik zeg maar, het begon met mensen als Rhys Davies. Ja, dat was een afbeelding van het boeddhisme, alsof het een soort protestantisme was eigenlijk. Heel moralistisch. En toen is er een tijd geweest dat ze zeiden, ja, dat boeddhisme is eigenlijk een rationele filosofie. Ik zeg niet dat het een irrationele filosofie is, maar dat het nou een rationele filosofie is. Nou ja, dat hangt op een paar belangrijke punten ook. Reïncarnatie bijvoorbeeld. Is er nou zoiets of bestaat het nou niet? Daar weten we niet zoveel van. En dat is een essentieel onderdeel van, ja, de meeste vormen van het oudere boeddhisme. En zeker de tijd van de Boeddha en de tijd van de Upanishads, dat reïncarnatie was een vastgegeven. En wat Boeddha daar nou precies over gezegd heeft, dat weten we niet. Maar je moet er toch waarschijnlijk wel van uitgaan dat dus die leer van karma, dat een rationalistische leer is. In principe, dat we zeggen, je doet goed en dat leidt tot goede resultaten. En je doet slecht en dat leidt tot slechte resultaten. Maar wat is nou goed en slecht? Dat is niet zo duidelijk. Maar ja, er zijn er bepaalde dingen. En soms in latere ontwikkelingen wordt dat heel mechanisch. Zo kan het niet altijd zijn geweest. Ik zou maar zeggen, weer op Borobudur zie je een echtpaar. Zoals bij Couperus bijna. Ja, die zijn echt self-satisfied. En er zijn buiten een paar bedelaars die kloppen aan de deur. En dat echtpaar zit zo binnen. En die kijken elkaar zo eens aan. Nou, die bedelaars, daar moeten wij niks van hebben. En die worden herboren als bedelaars. Dus dan is het tit voor tat, zal ik maar zeggen. Nou ja, dat is ook niet zo ethisch of moreel. Of wat. Dat is dus één van die kanten. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen, is belangrijker dan dat. Dat het idee van die verlichting dus, van Boeddhi, is toch wel gebaseerd op het idee dat je dat langzaam hebt bereikt en dat er een aantal levens aan vooraf liggen. En dat werd algemeen aangenomen. Er is niet de minste twijfel aan. Al in de Veda's, in de Upanishad, dat wordt nooit. Dat is niet met het boeddhisme begonnen, maar dat heeft het boeddhisme ook eigenlijk altijd als axiomatisch genomen. En daaruit volgt eigenlijk onmiddellijk dat de Boeddha die verlichting heeft bereikt na een aantal levens dat hij heeft gehad. Eigenlijk het idee van bodhisattva zit daar dus al helemaal in. En het idee van dus Mahayana zit er al helemaal in. Dat is dus heel consequent daaruit. En het idee van reïncarnatie ligt daar dus aan te gronden. Maar de empirische gegevens daarvoor, ja, dat moet eigenlijk nog allemaal worden onderzocht. Hoe dat nou zit, DNA bijvoorbeeld. Maar een van de belangrijkste filosofen is Nagarjuna. Nou, er waren een aantal Nagarjuna's, dus dat ligt allemaal ingewikkeld. Het begint eigenlijk zo. Een monnik, Malunkyaputta, gaat naar de Boeddha en die zegt, ja, wat gebeurt er nou met de wijze na de dood? Bestaat die nou? Of bestaat hij niet? Of bestaat hij en bestaat hij niet? Of bestaat hij nog niet? Dus je hebt vier mogelijkheden. En dan praten ze daar een beetje over. En dat gesprek, dat weten we ook niet hoe dat precies is gelopen. Waarschijnlijk zei Boeddha, je moet je daar niet mee bezighouden. Dat is niet een zinvolle vraag. En dan heb je die parabel van de vergiftige arrow. Dat hij zegt dat die man die was getroffen door een vergiftige pijl, die vroeg wat voor vergif het was en of het een dierlijk of een botanisch vergif was en wie had het geschoten en wat was het? Was het een boeddhist of was het wat voor kasten? En Boeddha zei ja, voordat hij al die vragen kon beantwoorden, was hij al dood. Dus dat is voor hem dus een parabel dat je niet je met die dingen bezig moet houden. Met andere dingen is hij weer wel er bezig. Er zijn verschillende ideeën, maar hij heeft natuurlijk ook tot heel veel verschillende mensen gesproken. Dus je weet ook niet precies wat er allemaal achter zit. Maar dat het dus rationalistische filosofie is, dat kan je uit een deel van de logica wel halen. En Dharmakirti en Dignaga, dat waren grote logici. Maar uit dit verhaal juist van die monnik die vroeg, bestaat hij nou wel en bestaat hij nou niet na zijn leven? Is hij nog in leven? Het was ook een beetje, nou ja, weten we niet wat er allemaal achter zit. Maar dat is niet logisch of analytisch of wat dan ook. De meest wijdverbreide vormen van reïncarnatie, die zijn van de volgende soort. Die zijn binnen de familie. Er is een vader en een moeder, die hebben verschillende kinderen. Sommige van die kinderen die sterven op heel jonge leeftijd, 3 of 4 jaar of zoiets. En dan een van die kinderen die trouwt weer. En daarvan een van die kinderen, die lijkt erg op dat gestorven. En dan wordt dus gezegd, ja, maar dat is dezelfde. En die gaat dus naar die grootouders toe en die zegt, nee, jullie zijn niet mijn grootouders, jullie zijn mijn ouders. Want ik weet nog dit en ik weet nog dat. De oorsprong van die ideeën van reïncarnatie, die zou wel eens daar kunnen liggen. En dat is in heel veel gevallen over de hele wereld, dat het dus binnen de familie of binnen de lineage blijft liggen. En dan wordt het later uitgebreid tot alle mensen. Je kunt herboren worden als een bewoner van Bolivia of als een dier en omgekeerd. Maar daarvoor is het bewijs is het ontbreekt. En ook het inzicht in hoe het mogelijk zou zijn. Daarmee staat het boeddhisme niet. Maar wel de oorsprong, wel het historische boeddhisme zoals we het kennen. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen, ja, maar het boeddhisme is helemaal niet constant. Het zegt ook niet dat er iets constant is. Dus het moderne boeddhisme is heel verschillend van het oude boeddhisme. En er zijn ook zeker een groot aantal moderne boeddhisten die helemaal niet in reïncarnatie geloven en niet toch zichzelf boeddhisten noemen. Maar als je dus kijkt naar de geschiedenis, zoals ik, dan moet je zeggen, ja, het boeddhisme zou zonder reïncarnatie niet zijn ontstaan. Ik heb vroeger ook wel eens gedacht dat hij misschien ontdekte dat er geen leven na de dood was en dat hij dat wel aan zijn leerling heeft gezegd. Maar dat is niet juist, want dan zou het een soort materialist zijn geweest. En er waren in het oude India veel materialisten die alleen maar geloofden in het lichaam. En daar was het boeddhisme altijd tegen, dat was heel duidelijk. Hij was niet een nieuwe variatie binnen die groep van materialisten en atheïsten die je dus in het oude India had. Want je had daar van alles. Het was een vrije maatschappij met een groot aantal filosofen en denkers die met elkaar discussieerden. Maar daar behoorde het boeddhisme niet toe, dus dat is wel duidelijk. En dat hij niet geloofd zou hebben in reïncarnatie lijkt mij uiterst onwaarschijnlijk. Maar wij weten niet wat die grote ontdekking was van hem. En we hebben dus wel die leer van de dependent origination, Pratitya Samuppada. Dat is natuurlijk allemaal door de monniken is dat allemaal zo geformuleerd. Maar het is duidelijk dat er in het boeddhisme zit een doctrine van oorzaak en gevolg. Dat is wat Boeddha heeft begrepen, gezien. En dat, daar staat ook over in een aantal passages. Dat is een werkelijkheid die de Boeddha heeft gezien. Niet geschapen. Die was daar en het is zoals het is. Dat zegt hij heel duidelijk. Wat wij een natuurwet zouden noemen. Dat staat er heel duidelijk. Maar wat het nou precies is, dat is natuurlijk, ja, het heeft 4 eeuwen geduurd voordat die zaak werd opgeschreven. En ook die mondelinge traditie, ja, er was al een grote gap. Dus de transmissie van het oude boeddhisme is eigenlijk niet sterk. Zo, ik zou maar zeggen, in het christendom heb je die 4 evangelies. Nou, geleerden hebben dat natuurlijk uiterst lang, hebben ze dat bekeken. Maar daar staan toch wel een aantal dingen in waarvan je kan zeggen, nou, het is wel uiterst waarschijnlijk, we kunnen het verleden, kunnen we niet bewijzen. Maar het is wel uiterst waarschijnlijk dat Jezus Christus, dat hij dit en dit en dit heeft gedaan. En dat hij, en van Boeddha kan je wel zeggen, ja, het is uiterst waarschijnlijk dat zo iemand heeft bestaan. Ik bedoel, het is onwaarschijnlijk, je kan het moeilijk verklaren als er niet zo iemand was. Maar wat hij nou eigenlijk precies heeft gedaan, wat hij nou in die eerste prediking heeft gezegd in Benares, er zijn dus een aantal teksten die zeiden wat hij het eerst heeft gezegd. Dit ben ik niet. Ik ben niet die 5 skandhas, die 5 feeling, volition, intelligence. Ik ben die, ik ben dat niet, zoiets. Heeft hij misschien gezegd, misschien niet. Maar we hebben dus niet die evangelisten en al die dingen. Dat is een voordeel van het christendom. En met de islam is het natuurlijk nog veel duidelijker. Wat Mohammed heeft gehoord, dat is meteen opgeschreven. En in die eerste periode van het boeddhisme was er ook geen schrift. Dus het kon niet worden opgeschreven. Maar het werd ook niet uit het hoofd geleerd. Zoals dat in de Veda's dus het geval was met die mantra's. Maar er is natuurlijk iets bijzonders gebeurd. Er is natuurlijk iemand geweest die heeft iets ontdekt. En zo beschrijft hij het ook. Niet een profeet en ook niet een god, dat is allemaal heel duidelijk. Maar wel iemand die dus iets heeft ontdekt op grond van lange meditatie. Dat zou ik zeggen, dat zit er wel in. Dat lijkt wel uiterst waarschijnlijk. Maar wat hij precies heeft ontdekt, als je dus dan later leest, ja, die keten van oorzaak en gevolg en ook de 4 waarheden en de dukkha, ja, dat zijn toch monnikenclassificaties naar mijn bescheiden mening.
Er zijn ook binnen het boeddhisme een aantal zaken als zeg maar de tantrische inwijdingen,
ja,
die wel specifiek eigenlijk voorbehouden zijn aan een beperkte groep, hè, die meer, ja, of meer geheime kennis, ja, voorstellen. Ja.
Die zijn van latere datum, daar is geen twijfel aan. Want het tantrisme bestond niet in die tijd. En dat tantrisme, hoe ver dat nou teruggaat, misschien tot de 2e eeuw na Christus. En dat is een hele vroege datering. En het is zowel boeddhist als hindoe. Of het nou bij de boeddhisten is opgekomen of de hindoes. Ik ben er in ieder geval niet zeker van. Ook niet dat het veel uitmaakt eigenlijk. Maar, en dat kan je ook historisch, met hindsight, kan je het wel een beetje begrijpen, want het tantrisme, dat is eigenlijk een combinatie van ritueel en yoga. En dat waren oorspronkelijk heel, nou, bijna tegengestelde dingen. Als je yoga doet, dan doe je niet ritueel. Als je ritueel doet, dan doe je niet yoga. Maar dat tantrisme, dat is geloof ik het kenmerk van tantrisme, dat je ritueel doet en dat je een soort yoga doet, een soort individuele exercises, zal ik maar zeggen, die echt met ritueel dan samenhangen. Maar dat is allemaal echt een latere ontwikkeling. Wat je dus niet kan zeggen van de Mahayana in principe. Dat zit er al in. Maar dat tantrisme is toch... maar ja, daarmee is het niet minder belangrijk. Maar als historicus, volgens mij had Boeddha van tantrisme nooit gehoord kunnen hebben. Dus een latere ontwikkeling gewoon.
Nou heeft u, bent u bekend geworden door een onderzoek naar een Vedisch vuuroffer in, yes, Kerala in Zuid-India. En daar is nog een film van gemaakt. Dat heeft hij samen met Robert Gardner gedaan.
Ja.
En ik zag op hun website, die ze tegenwoordig hebben, dat u ook teruggaat naar dezelfde plek toe.
Ja, ik ben er april van dit jaar heen geweest. Het is niet precies hetzelfde ritueel. Ze hebben 2 rituelen. En dat was het andere, wat ik nooit had gezien. En het was ontzettend interessant, ook omdat het binnen een moderne ontwikkeling eigenlijk staat. En daarom was ik ook geïnteresseerd in dat onderscheid tussen publiek en verborgen. Want het Vedische ritueel was altijd verborgen. Maar omdat wij toen de films hebben gemaakt in 1975, ja, toen was het niet meer verborgen. En nu is er geweldige publieke belangstelling voor. En ik heb dus met die priesters er ook over gepraat. En dat zijn de zonen en de kleinzonen van de mensen waarmee ik heb gewerkt. En die zijn dus erg geïnteresseerd in wat ik heb opgenomen toen en al die tapes enzovoort. En daar gaan ook allemaal kopieën worden ervan gemaakt enzovoort. Maar dus die zei, ja, wat er nu gebeurt is een zeker een publieke vorm daarvan. Dat we zeggen, de priesters die moeten die training hebben gehad. Dus dat kan niet iemand van buiten. En dat zijn dus nog Brahmanen, hoewel het kastensysteem niet meer officieel is afgeschaft bij de wet in India. Maar iedereen kan het zien. Ze kunnen ook niet naar binnen lopen op bepaalde plekken. Ik kon ook niet naar binnen lopen. Bepaalde plekken hadden we dan afgesproken waar we precies mochten lopen en waar we niet mochten lopen. Maar nu kan het publiek in het algemeen, die kon het zien. Dat hindoeïsme, dat is nog veel minder duidelijk omschreven gebied dan het boeddhisme. Een hindoe is eigenlijk een Indiër. En de missionarissen die vroegen dus aan Indiërs, wat zijn jullie? Nou, wij zijn Indiërs. En dat schreven ze op. Of ze zeiden hindoe of zoiets. Of hindoe. Dat is dus een hele, nou ja, veelvormige. Die hebben ook geen heilig boek zoals de Koran of de Bijbel. Die hebben de Veda's, maar de Veda's dat zijn heel veel boeken. En daarvan is de betekenis ook niet meer bekend. Dus dat ligt allemaal heel anders.
Het wordt altijd geafficheerd als het oudste bestaande ritueel.
Nou, het is mogelijkerwijs het oudste bestaande ritueel. Omdat we hele oude beschrijvingen hebben. En omdat die Veda's ook mondeling heel zorgvuldig zijn overgeleverd. Anders wisten we ook niet wat erin zat. We weten precies met syllabe vanwege die recitaties, waarbij de betekenis geen rol speelde, zodat de tekst niet werd veranderd. Want als je de betekenis niet kent, dan zorg je dat de klank precies met alle accenten. En dat geldt voor dit ritueel eigenlijk ook. Dat is ja, betrekkelijk onveranderd binnen die kleine community in verschillende delen van India. Maar dit was dan, ja, dit was eigenlijk een van de sterkste. Ja, dat dus al die tijd is bestaan. Dus ik geloof dat het een goede claim is. Want ja, dat ritueel bestond ten tijde van de Boeddha, zou ik maar zeggen.
U hoorde Frits Staal in gesprek met Fred Gales. Misschien zag u vorige week woensdagavond op Nederland 1 de documentaire Home Street Home. Een portret van de Amerikaanse zenmeester Bernie Glassman. Behalve straatretretes in zijn woonplaats New York, organiseert Glassman ook al geruime tijd een jaarlijkse retrete in het voormalig concentratiekamp Birkenau bij Auschwitz. Jacob de Vries Robles is een van de vaste deelnemers uit Nederland. Kort geleden had ik het volgende gesprek met hem.
Ik ga jaarlijks met mensen die eigenlijk verenigd zijn door een zenleraar, Bernie Glassman, gaan we een week naar Polen en dan in het speciaal naar Auschwitz, Birkenau, en daar komen we samen.
Mm-hmm. En dat zijn niet alleen mensen uit Nederland?
Nee, de groep uit Nederland is vrij klein. De grootste groep is denk ik uit Amerika, Polen, nou ja, heel Europa, de verschillende landen. En die mensen zijn ook niet allemaal boeddhistisch. Er zijn joden bij, er zijn katholieken, er zijn zelfs moslims bij. Dus eigenlijk van alles.
Wat is het idee achter die retraite?
Ja, het is een beetje moeilijk in het Nederlands, maar ik zou het vertalen met te getuigen van wat daar gebeurd is. En het is gewoon duidelijk dat zo'n omgeving ontzettend veel indruk en emoties oproept bij de mensen die daar zijn. En het bijzondere is dat iedereen die confrontatie heeft en dat je door daar wat langer te zijn niet alleen maar in die beginangst ziet. Maar je ziet er wat langer en je hebt echt ja, de ruimte en de tijd om daar ja, naar te kijken. Wat doet het met je? Wat is er gebeurd? Hoe ver van mijn bed is het? Door het langer te blijven komt dat bed behoorlijk dichtbij.
En is Auschwitz Birkenau uitgekozen vanwege de, zeg maar, de symbolische betekenis die dat heeft? Want er waren natuurlijk veel concentratiekampen,
ja? Hierdoor. Ja, er waren veel concentratiekampen. Maar ik denk dat Birkenau, Auschwitz, het grootste kamp geweest is. Ik weet niet of je wel eens in Birkenau geweest bent.
Ja.
Maar dat was een multinational in de vernietiging van mensen, van joden vooral.
Mm-hmm. Ja.
En ja, het is ongelooflijk om erbij te komen hoe het mogelijk is dat zoiets heeft kunnen plaatsvinden.
Mm-hmm. Ik heb van Bernie Glassman begrepen dat hij in ieder geval beoogd om daar de slachtoffers en de beulen met elkaar in contact te brengen, of de nazaten van.
Ja, nou dat gebeurt ook echt. Kijk, ik ben geen slachtoffer, maar in mijn familie zijn wel verschillende mensen vermoord in het kamp. Hm. En ik moet zeggen dat van tevoren al ik ontzettend veel moeite had om überhaupt naar een concentratiekamp te gaan. Maar ik dacht, wil ik daar dichterbij komen, dan is dit voor mij de gelegenheid om daar naar te kijken. En het rare is dat de mensen die mij dus het meest raken in die setting daar, zijn vooral Duitsers en dus nazaten van nazi's die daar van getuigen en daarover praten, hoe ze daarmee omgegaan zijn. En ja, daar heb ik ontzettend veel bewondering voor. Mm-hmm. Ja.
Inmiddels ben je hoe vaak daar geweest?
Inmiddels ben ik 6 keer er geweest. Ja.
En dat is elk jaar in november?
Ja, in november. Dat is een beetje gekozen omdat dan het weer wat minder is. Waardoor je ook een beetje in contact komt met de zware condities die daar waren. Nou is dat niet te vergelijken, maar het heeft in ieder geval een beetje de smaak ervan. Mm-hmm. Dat kan je beter voorstellen. Wat me nog steeds verwondert is dat er dus mensen komen die dus een bepaalde confrontatie met hun eigen emoties aangaan. Maar dat de cultuur die er is in die groep, dat die zo is dat ik eigenlijk nog nooit iemand helemaal heb zien flippen of zo. Ja. Integendeel, er is een soort container waar ze toch heel goed in opgevangen worden. En ja, de meeste mensen die ik tegengekomen heb, die hebben het als een zeer bijzondere ervaring gezien om daar in die setting naartoe te gaan. Het verschil is met een gewoon bezoek naar Auschwitz en in deze setting is dat je er ook over van gedachten uitwisselt met andere mensen die het vanuit een hele andere hoek benaderen. Mm-hmm. Ik misschien vanuit mijn Joodse hoek, mijn boeddhistische kant een beetje. Maar ook uit een christelijk hoek of atheïstisch. Het doet er eigenlijk niet zoveel toe. Het gaat om de mensen die elkaar daar ontmoeten. Hoor. En mensen die ook deze verschrikkelijke dingen hebben kunnen doen, laten doen en ondergaan zijn.
Jaap, bedankt voor de toelichting.
Oké.
En dan is het nu tijd voor onze wekelijkse agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Op woensdag 5 november geeft Erik Bruin, Tibetkenner en psychodynamisch therapeut, een lezing in Amersfoort. Met als titel Omgaan met angst, pijn en agressie. Het begint om 20:00 PM en de entree bedraagt €10. Het adres is De Amershof, Snoukaartlaan 11 in Amersfoort. Op zaterdag 8 november organiseert het Maitreya Instituut Amsterdam een lezing door Geshe Sonam Gyaltsen. De titel is Bodhicitta, het hart van onze beoefening. Het begint om 14:00 PM en de entree bedraagt €8. U vindt het Maitreya Instituut aan de Brouwersgracht 157 in Amsterdam. En op 11 november geeft Han de Wit een lezing in Zin, het klooster voor zingeving en werk in Vught. Het zal gaan over spiritualiteit in dagelijks leven en werk, vanuit de boeddhistisch en christelijk perspectief. Het programma duurt van 14:30 PM tot 18:00 PM en de deelname kost €55. Daarvoor krijgt u dan ook het boek De Lotus en de Roos, boeddhisme in dialoog met psychologie, godsdienst en ethiek. U vindt Zin aan de Bokstelseweg 58 in Vught. En tot zover deze aflevering van Reflecties, het wekelijks radiomagazine van de boeddhistische omroep op zaterdagavond. Als u een van onze uitzendingen heeft gemist of meer informatie wilt over onze programma's, dan kunt u terecht op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Volgende week in Reflecties onze maandelijkse boekenrubriek, de column van Jyotika Hermsen en een reportage over de manifestatie Zenza, die onlangs bij Zin in Vught werd gehouden. Graag tot dan.